BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
Ja, hallo daar. Goed dat je weer luistert naar ons. De komende tijd is hier goed voor heel veel kwartaalcijfers en ander beursnieuws. Het is dinsdag 30 januari, de dag dat vriend van de show Elon Musk ineens anders in het nieuws komt.
Een bedrijf van Elon Musk heeft voor het eerst een chip ingebracht in de hersenen van een mens. Op die manier kan het brein communiceren met een computer. Met zo'n hersenimplantaat wordt het voor bijvoorbeeld verlamde mensen weer mogelijk om hun spieren te bewegen. En voor blinden om hun zicht terug te krijgen.
Als we kijken naar de AEX, die sloot nipt hoger, 820 punten en een beetje. Exor, de grootste stijger, plus van 1,8%. En we gaan de beursdag doornemen. En daarvoor hebben we zwaar geschut ingezet. Mr. Beurs himself, Corné van Zijl van Cardano. Straks hebben we het over meerdere beursgangen die niet doorgaan. En beide hebben te maken met elektrisch rijden, zoals deze van Ampère.
Renault shares had a wild ride, soaring as much as 4.5%, only to then fall back. Investors initially moved in after the French firm cancelled plans to list its electric vehicle business, Ampère. The carmaker blamed sluggish stock market conditions for ditching the idea.
Ja, of je weg moet wezen uit aandelen van elektrische autobouwers, dat hoor je zo. Maar eerst het andere nieuws. Corné, welkom. Wat was jouw nieuws van de dag?
Ja, toch eigenlijk wel het nieuws dat... Ik heb er eigenlijk twee. Dat we, ja, vandaag is toch wel... Ik zit met beschuit met muisjes aan tafel. Ja, we hebben de eerste cyborg is eigenlijk geboren. Dat meneer Musk nu toch echt wel iemand met een hersenimplantaat heeft. Wat denk ik... Waar we nog lang naar terug gaan denken. Dus 30 januari 2024 zal toch wel een dag worden om terug naar te kijken. In de goede of in kwade zin. Daarnaast vind ik toch ook wel heel bijzonder dat Booking.com is verordeneerd om de achterstallige pensioenkosten te betalen. Het is gewoon een toeristenbedrijf. En die moeten gewoon bij het pensioenfonds worden aangesloten. En dan zie je dat het toch wel een mooi voorbeeld is. Wat het is een heel mooi techbedrijf. Maar die moeten zich wel aan de regels houden zoals alle bedrijven zich aan de regels moeten houden. En moeten dus ook pensioenpremie afdragen aan het pensioenfonds voor hun werknemers. En zo hoort het ook.
En even nog sinds 1999 nog een paar honderd miljoen terugbetalen. Dat is een flinke kostenpost.
Ja, 405 miljoen. Het is een iets van 8% van de totale winst van het afgelopen jaar. Dus dat hadden ze eigenlijk al lang moeten doen. Dus ik vind het er wel terecht. En ze zullen wel gaan klagen en in het nieuws komen. Ja, dan gaan we weg. En in andere landen is het allemaal beter. Dat zij zomaar hier in Europa gelden de Europese regels. En daar moet je je aan houden.
Wil ik het hebben over de records op Wall Street van de afgelopen weken? Daar gaat het heel erg lekker.
It was a good record day for the Dow and the S&P 500.
That sent the stock market soaring to an all-time record high. The Dow stock index jumped more than 500 points yesterday, landing above 37,000 for the first time ever. That's what a record is.
And who would have thought that tech would be the leader in January of 2024? Everyone thought, well, it couldn't 2 years in a row. You can't have Nvidia up 200% again. And yet that is exactly what's happening.
Ja, en de reden dat die beurzen het zo goed doen, niet de economische cijfers of het beleid van de Federal Reserve. Nee, het komt door Donald Trump. Volgens de oud-president is hij de reden dat het zo goed gaat. Dit is de Trump-aandelenmarkt, typt hij in caps lock. Beleggers zouden aandelen inslaan omdat hij in de polls voor ligt op Joe Biden. En beleggers denken dat Trump de presidentsverkiezingen gaan winnen. Eerder zei hij trouwens ook nog dat de markten zouden crashen als hij niet zou winnen. Ja, Corné, doet de beurs het inderdaad zo goed omdat beleggers uitgaan van winst van Trump?
Nou, laat ik in ieder geval gaan kijken hoe de beurs heeft gereageerd ten tijde van de Trump-win in 2016. Toen zag je inderdaad dat de koers omhoog gingen. Besaldo was het vierde kwartaal goed voor een stijging van 3,5%. Als we gaan kijken toen Joe Biden won en Trump dus verloor in het vierde kwartaal van 2020, toen gingen de koersen met 12% omhoog. En dat komt om de simpele reden dat Joe Biden veel beter voor de economie is. Dat gaat wel ten koste van de staatsschuld. En wat Trump heeft gedaan was ook goed voor aandelen. Want hij heeft natuurlijk de belasting verlaagd. Dat is ook slecht voor de staatsschuld. Maar dat is wel goed voor de winsten van die bedrijven. En die zijn op een substantieel hoger niveau gekomen daardoor. Omdat ze gewoon permanent minder belasting gaan betalen. Ik weet niet of het goed voor de maatschappij is. Maar het is wel goed voor de bedrijven die in die index zitten. Dus in dat opzicht heeft hij gelijk. Ik heb wel even gekeken hoe de winsten ze hebben ontwikkeld. Tot op heden staat Joe Biden op plus 48%. Aha. En staat Trump over zijn hele periode op plus 27 slechts. Maar die had in het laatste jaar wel het coronajaar te pakken. Dus.
Dan naar de medeoprichter van Netflix, Reed Hastings. De oud-CEO is vrijgevig. Hij heeft meer dan $1 miljard aan Netflix-aandelen weggegeven.
Het gaat om een stichting die geld geeft voor betaalbare woningen aan arme kinderen en bij natuurrampen. Een paar jaar geleden doneerde hij al 120 miljoen... voor het toelaten van meer zwarte mensen op universiteiten.
Hij geeft trouwens ook veel geld uit aan zijn eigen plezier. Vorig jaar kocht hij in de staat Utah een berg. Dat is het grootste skiresort van de VS. Dat is wat voor jou, Corné. Voor $100 miljoen kreeg hij 8500 hectare met 54 paden, 9 liften en 2 terreinparken. En dan nog even felicitaties aan Toyota. Voor het vierde jaar op rij zijn de Japanners de grootste autobouwer van de wereld. In 2023 werden er 11,2 miljoen auto's verkocht. En dat is een record. Vooral het merk Toyota en Lexus deden het erg goed. Nou, als je dan kijkt naar type auto, dan gaat het echt om de hybride modellen die het goed doen. Daar was sprake van een toename van dik 30%. En dat is een knappe prestatie, zegt Nout Broekhoff van de Autoshow.
Ja, ik denk dat dat ook de crux is van het succes. Ze leveren nog altijd veel hybrides. En ja, daar zijn ze gewoon hartstikke goed in. Dus de CO2-uitstoot van die auto's is nog altijd lager dan auto's met alleen een verbrandingsmotor. En ja, daardoor heb je nog altijd veel voordelen wereldwijd. Dus daar profiteert Toyota nog steeds van.
Je hoort zo welke belegger een verlies van $160 miljard heeft omgebogen in een dikke winst van dik $200 miljard. Renault trekt de stekker, sorry voor de woordgrap, uit de beursgang van Ampère. Dat is een onderdeel dat zich richt op elektrische auto's. Amper 2 maanden geleden was er een speciale beleggersdag met grote ambities.
The French carmaker said the unit, dubbed Ampère, expects revenues of close to $11 billion by 2025.
Maar daar komen ze nu op terug. Volgens de Fransen zitten beleggers simpelweg niet meer te wachten om hun geld in dit soort bedrijven te stoppen. De vraag naar elektrische auto's zwakt af, zegt Renault. En ook Volkswagen ziet, al is het nog niet bevestigd, af van het beursplan voor hun accu-onderdeel. Vorige week waarschuwde ook al Tesla voor een teleurstellende verkoop en greep Polestar in en ontsloeg honderden mensen. Als je dit allemaal zo hoort achter elkaar, Corné, dan ziet het er niet heel best uit voor die sector, hè?
Nee, inderdaad. Het is wel een beetje dat op inzetten op het grijpen van marktaandeel en waarbij je dus wat overcapaciteit hebt, zoals bij Polestar. Maar het is gewoon nu een vechtmarkt geworden. Bijzonder is dat Tesla is bijvoorbeeld daar zelf als eerste mee begonnen en heeft daar nu ook het meeste last van. Logisch als je de grootste bent. Niet meer natuurlijk, want dat is BYD nou geworden. Maar ja, als zelfs Huawei heeft aangekondigd, dat is toch een telefoontjes maken, om met een auto te gaan komen, dat geeft wel aan dat het eigenlijk tegenwoordig blijkbaar niet meer zo moeilijk is om een elektrische auto te maken. En met die enorme prijsdaling, dus wordt het heel wat moeilijker om daar geld mee te gaan verdienen. En het grappige is, ja, dat Ampère, Renault had gedacht, daar gaan ze iets van 10 miljard voor krijgen. Of in ieder geval de beurswaarde dan. Ja. De huidige beurswaarde van heel Renault is 10 miljard. En daar zit dan ook nog een belang van Nissan in van 40%. En dat is op zichzelf al 6 miljard waard.
Maar dat is bizar, toch? Dan zou je ook zeggen, dan is er alles aan gelegen voor Renault om dit te doen slagen. Maar toch ging die koers vandaag omhoog. Dus dat is ook gek dat beleggers zich er niet helemaal zorgen om maken.
Nou ja, ze dachten al dat het een doodgeboren kindje was met de huidige ontwikkeling in de elektrische auto's. En het is maar een procentje omhoog natuurlijk, dus het is ook weer niet de hele wereld. Maar het geeft wel aan dat het gewoon heel erg moeilijk is om winst te maken in een vechtmarkt waarbij de prijzen naar beneden gaan. Maar je inkoopkosten, de kosten om zijn auto te maken, die gaan niet naar beneden. Nee. Dus dat betekent dat er heel veel druk op de winstmarge is. En dat ziet BYD ook bijvoorbeeld, maar die maakt ook nauwelijks winst. Maar ook een Tesla ziet dus behoorlijke margedruk. En Tesla is wel een van de meest winstgevende automakers. En dat betekent dus als je een elektrische Renault hebt, daar werd al bijna geen winst op gemaakt. En als er dan zoveel prijsdruk is, dan gaan ze de verlies in. En daar houden beleggers niet van.
Vind je wel slim dat ze nu die beursgangen beide cancelen?
Ik denk dat het gewoon het aanpassen aan de werkelijkheid is. Ik heb een interview gelezen met de CEO van Renault. Mm-hmm. En die zegt van ja, het is wel een beetje kinderachtig gedrag van beleggers dat ze zich zo terugtrekken in deze ontwikkeling. Ik denk, ik denk dat ze gewoon eieren voor hun geld kiezen en denken van, wij zitten nou niet echt te wachten op een verliesgevende ding. En ze hopen zelf, als ze de ontwikkelingen doorzetten en de economies van scale bereikt worden, dat ze dan ergens in 2025 of 2026 een keer break-even kunnen zijn. Ja,
Kom op, ik vind dat niet kinderachtig. Ik vind dat gewoon heel slim. De opmerking van de CEO is eerder wat kinderachtig.
Maar toch vind ik het wel bizar, want jij hebt ons altijd geleerd, hè, belegger, doe goed je huiswerk. Dan zou je zeggen, dan moet een CEO van een autobouwer dat ook doen. 2 maanden geleden houden ze beleggersdag, zeggen ze nog, we hebben hele grote doelen, we hebben grote ambities, dit gaat hem worden. En dan, ja, dus 8 weken later zeg je, oh nee, toch niet. Zitten ze dan helemaal te slapen daar bij die top?
Nou ja, Renault heeft zich nooit echt gekenmerkt door een hele goede bedrijfsvoering. De meest briljante move die ze hebben gemaakt was de combinatie van NIS met Nissan. Maar goed, die is ook in duigen gevallen in de tussentijd. Dat was eigenlijk de beste periode waarbij de Japanse kennis en de know-how van productie kan combineren met de Franse flair. En dat leverde wel goede resultaten op. Maar ja, dat is dus ook niet meer. En dan zit je eigenlijk met een matige autoproducent van auto's die eigenlijk niemand wil hebben. Sorry voor de Renault-rijders die ik nu beledig. Maar ze blinken nou niet echt uit in overmatige kwaliteit. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat ze in een moeilijk pakket zitten. Dat had je 8 weken geleden ook kunnen bedenken.
Ja, maar toch zegt Renault zelf van beleggers hebben geen trek meer in elektrische aandelen. Denk je dat dat inderdaad het geval is? Want Tesla die is somber, Volkswagen is dus somber, een Polestar is somber. Is het inderdaad dat beleggers geen zin meer hebben voorlopig in die elektrische aandelen?
Nou, dat is zeker zo. Je ziet dat alle elektrische automakers gewoon in koers gedaald zijn. En de echt hele prille ontwikkelingen, automakers, daar zijn er al een paar van failliet gegaan of nagenoeg dood. Ja, en die prijsconcurrentie is een jaar geleden begonnen. Op zich een beetje als belegger, als er zo'n enorme golf met prijsconcurrentie komt, dat niemand daar beter van wordt. Ja, en nu zie je de gevolgen daarvan. Maar dat had je een jaar geleden ook wel kunnen bedenken.
Moet je dan ook maar even van dit soort Tesla's, Polestars en die andere aandelen afblijven?
Nou, de koersen zijn al lekker naar beneden gegaan. Dus wat dat betreft,
dat wel, ja.
Bijna net zo hard als die van de auto's zelf. Maar je moet als belegger altijd vooruitkijken. En als je gaat kijken van, ja, hoe gaat deze prijsconcurrentie verder? Ja. Ik denk dat het voorlopig niet zal ophouden. En zeker nu de markt een beetje wat minder groeit, dat die prijsconcurrentie eerder steviger zal worden. Het is op zich ook wel bijzonder dat je ziet dat zelfs een Elon Musk nu oproept tot importtarieven voor goedkope elektrische auto's. Dat geeft wel aan dat het harde kapitalisme, waar hij altijd zo groot voorstander van is, dus nu niet meer even gaat als het over zijn eigen business is.
Nee, het komt hem nu niet uit. Dus roept hij dit bang als hij is. Iets anders. 2 beursgangen die dus onze beursneurs door de neus zijn geboord. Het is ook wel een klap voor de IPO-markt. Gaan we een saaie periode tegemoet qua beursgangen?
Wat je ziet is dat de hele beursgang eigenlijk op een heel laag niveau is. En afgelopen jaar was de verklaring, ja, de rente gaat omhoog, dus er was wat minder appetite voor, zoals ze dat noemen. Dat is nu wel een beetje verwerkt. Dus die rentestijgingen lijken we voorlopig even de ergste rentestijging wel gehad te hebben. Als de economie een beetje meezit en het sentiment is op zich wel goed, en dat is ook een belangrijk element, dan zou je misschien wel eens een toename van het aantal IPO's weer kunnen komen. Wil niet zeggen dat het goed is als belegger om daar aan mee te doen. Maar voor een beetje de show op de beurs is het altijd wel leuk.
Ja, toch? En nou, van die autobouwers hoeven het dus voorlopig niet te verwachten, helemaal niet van die elektrische divisie. Wat is dan de sector die het aandurft als die markt aantrekt? Is dat dan toch uit die techhoek?
Ja, ik denk dat er toch nog wel wat bedrijven langs de zijlijn staan die in de hele vorige tech-hype van een paar jaar geleden eigenlijk vergeten te zijn om snel genoeg naar de beurs te komen. En dat misschien nu wel gaan proberen. Dus dat zou wel, hè, de WeTransfers van deze wereld, Coolblue en dat soort bedrijven. Maar daar is ook het realisme nu wel ingedaald. Dus ook daar zal niet zoveel voor betaald worden als we een paar jaar geleden hebben gezien.
En dan die belegger die dat enorme verlies van $160 miljard wist om te buigen in een winst van ruim $200 miljard. Dan heb ik het over het Noorse staatsfonds. Vorig jaar had dat een enorme comeback. Nooit eerder was de winst zo groot. $213 miljard aan winst om precies te zijn. En die winst is vooral te danken aan de tech-industrie. Die aandelen deden het bijzonder goed, zegt de CEO. En ook de waardedaling van de kroon hielp mee om de investeringen nog waardevoller te maken.
BNR Beurs.
We gaan naar Wall Street. Alleen de Dow Jones staat in de plus. 0,1% om precies te zijn. De S&P 500 verliest 0,2%. De Nasdaq gaat 0,8% naar beneden. En die Amerikanen hebben toch nog wel het geloof niet verloren in de eigen economie. Het consumentenvertrouwen is namelijk torenhoog.
Look at that chart of interest rates popping up. Consumer confidence, this is from the conference board, January numbers. Headline expected at 114.8, and that's exactly what we had. And that happens to be the best level since Dies of 2021. And if we look at the present situation, it's rocketing.
Ja, Wall Street kan zich verder buigen over heel veel kwartaalcijfers. Een deel daarvan nemen we even door. Wat meevallers, zeker ook wat teleurstellingen. Nou, laten we beginnen met het goede nieuws. En dat komt van een autobouwer, General Motors. Jawel, alleen al de beurskoers verraadt dat het een heel goed kwartaal was. 8,5% staat dit aandeel maar liefst hoger. Omzet en winst waren ruim boven de verwachting van analisten. En belangrijker, GM is enthousiast over dit jaar, zegt de CEO.
We see growth opportunities this year building on what we did last year. From an EV perspective, we also see this is our year to really execute and see growth there. It's a strong performance in 23. I'm really proud of the team and I think 24 can be another strong year.
Opvallend, want andere autobouwers zijn wat zuiniger, zoals we net al hoorden. Slechte nieuws dan, en dat komt van UPS. Die schrappen 12.000 banen, deel van een reorganisatie die $1 miljard moet vrijmaken. En dat geld kunnen ze goed gebruiken, want op alle fronten liep het vorig jaar minder. Ja, Corné, hoe kan het dat UPS het zo slecht doet? Want die Amerikanen hebben toch ook pakketjes nodig, zou je zeggen?
Ja, wat dat betreft is de realiteit daar ook ingedaald. We zitten niet meer in de post-corona-fase. En dat betekent dus dat ze terugvallende cijfers zien. Ook de omzetten waren echt wel teleurstellend. Omzet voor het komend jaar zal ook lager worden. Marges zullen lager worden. Dus dat ziet er allemaal niet zo goed uit. Ja, en ze hebben natuurlijk een enorme loonkostenstijging. Een paar maanden, of in augustus vorig jaar, toen maakten ze bekend dat de gemiddelde UPS-bestuurder in zo'n busje $170.000 zou gaan verdienen.
Echt?
Met $170.000, ja. Dat is dan wel over 5 jaar, maar dat zijn, ja, oké. Nou ja, dat zie je wel eens vaker bij bedrijven die hele hoge loonstijgingen hebben. Daar moeten dan ook gelijk een aantal mensen uit.
Ja.
Want dat tikt ook gelijk aan het startsalaris van iemand. Dus die net bij UBS begint zonder dat hij wat kan of weet. Is $23 per uur al. Dus dat is echt, ja, is gigantisch. Nou ja, het is leuk als je 500.000 medewerkers hebt. Maar dat tikt dus wel aan. En dus zou je wat aan de kosten moeten doen. En als de loonkosten zo hoog zijn, zijn mensen ontslaan. Dus een van de meest logische dingen. Dus leuk dat je salarisstijging hebt gehad.
Precies.
Maar je zit wel zonder baan.
Ja, Pfizer ook ruim 7% naar beneden. Ja, ik weet niet hoe ze bij die vakbonden hier naar kijken. Maar dan heb je dus zo'n loonsverhoging eruit gesleept. En dan help je dus een aantal mensen gelijk de WW in.
Ja, nee, dat is de consequentie ervan. UPS was trouwens 7-8% lager.
Nog meer slecht nieuws, en dat komt uit de farmaceutische hoek. Er zijn weinig bedrijven en mensen die met heimwee terugkijken op de coronapandemie. Maar Pfizer is er zeker één van. Dat ziet kwartaal op kwartaal de vraag naar vaccins inzakken. En dus de omzet instorten. De omzet in het vierde kwartaal ruim $5,5 miljard is ruim de helft minder dan het jaar daarvoor. Maar toch zijn de cijfers beter dan verwacht, want de Amerikaanse overheid stuurt minder doses van die coronapillen terug. Ja, Corné, beter dan verwacht, maar toch. Wat vind jij van dit bedrijf? Want elk kwartaal melden we een daling. Het ziet er een beetje terug uit.
Ja, inderdaad. Nou ja, ze hebben net, ze dalen nu maar 1%, dus dat lijkt niet zoveel. Maar ze hebben natuurlijk net een enorme winstwaarschuwing in december afgegeven.
Mm-hmm.
En zoals ik een analist zag van het beste nieuws in dit persbericht was dat 2024 niet zo slecht gaat worden als 2023. Nou ja, als dat het beste nieuws is, ja. Dat zegt ook wel een hoop. En wat mij wel opvalt, als je gaat kijken naar het R&D-budget, waar een farmaceut als Pfizer toch moet van leven, daar zie je echt enorme daling in. Dus dat geeft ook aan dat ze blijkbaar niet het geld hebben of niet de ideeën hebben om ergens in te investeren. Dus ja, dat ziet het niet zo goed uit voor ze.
BNR Beurs.
Vanavond krijg je nog cijfers van Microsoft en Alphabet. En ook morgen stromen de kwartaalcijfers binnen. Collega Maxime van Meel zet het op een rijtje voor je.
Van eigen bodem komen de resultaten van KPN. Dat presenteerde 3 maanden terug nog trots groei op bijna alle fronten, ondanks de keiharde concurrentie in de telecomsector. Het behouden van de klant blijft wel hoog op de prioriteitenlijst staan. Ze investeren de komende jaren bijna 5 miljard euro in het aanleggen van glasvezelverbindingen. Dan nemen we een vlucht naar de VS. Ook daar nog twee agendapunten. Allereerst Boeing, die rond het afgelopen jaar af. De vliegtuigbouwer raakte deze maand in opspraak vanwege rondvliegende onderdelen en loszittende bouten. Ze moeten daarom meer gaan controleren. Maar hebben ze daar in de financiën nog wel ruimte voor? En de Federal Reserve neemt een nieuw rentebesluit. Dat wordt nog spannend, want die zouden wel eens de rente kunnen gaan verlagen. Dat zou voor het eerst sinds de pandemie zijn. Analisten denken dat de tijd rijp is, want die soft landing van de inflatie, die lijkt toch echt te gaan lukken.
Dit was een bijna, maar niet voor ik gevraagd heb, Corné. Waar kijk jij naar uit? Want er komen dus vanavond nog wat techreuzen, maar bijvoorbeeld ook morgen een Nederlandse telecommer. Wat zijn de bedrijven waar jij naar uitkijkt?
Nou, er komen deze week dus 5 van de Magnificent 7. Eentje hebben we de vorige week al gehad. Nee, die is eigenlijk al afgevallen. Dat was Tesla. Ja. En van die 5... Daar zal eigenlijk wel van afhangen in hoeverre deze mooie beursontwikkeling die we hebben gezien zich zal door blijven ontwikkelen. Kijk, het is heel veel hoop, maar het gaat uiteindelijk ook om de winsten die nu gerealiseerd worden. Dus de komende week zal moeten blijken of al die hoop gerechtvaardigd is en ook daadwerkelijk in harde winstcijfers terug te zien is. En zo niet, dan zal het een teleurstelling zijn. Dus die cijfers, met name van die 5 bedrijven, zullen erg belangrijk zijn.
En heb jij hoop dat het goede cijfers worden? Dat is natuurlijk de vraag.
Zoals we het afgelopen jaren hebben gezien, is dat ze kwartaal na kwartaal eigenlijk wel in staat zijn om hun marges te behouden en gewoon ja, lekker door te groeien. Dus... Maar het kan niet, ja, bomen groeien niet tot in de hemel. Dus ook voor deze techbedrijven zal dat een keer gelden. Maar of dat dit kwartaal is, nou, vraag het me af.
De BNR Beurs van 30 januari. Dank voor het luisteren. We zijn blij dat Corné van Zijl van Cardano er was. Dank. En jij bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.